Goedemorgen. Welkom in de dienst die straks om 10 uur begint in de Zuidhovenkerk. Onze voorganger is dominee F. Hoek uit de PKN-gemeente van Schoonhoven. Na de welkom en de mededelingen zingen we Psalm 145, vers 3 in de oude berijming. Psalm 145, vers 3 in de oude berijming. We houden hier dan een stil gebed. Votum en groet wordt uitgesproken. En daarna zingen we gezang 323, vers 1 en 2. Gezang 323, vers 1 en 2. Na de geboden zingen we gezang 463, vers 1 en 2. 463, 1 en 2. We willen dan met elkaar bidden. En na het gebed is de schriftlezing uit Marcus 4, vers 41 tot en met Marcus 5, vers 20. We zingen een lied met de kinderen daarna. En daarna zal er een collecte zijn. Collecte is voor de kerk en de zending. En daarna zingen we Psalm 124, vers 1 tot en met 4. Psalm 124, vers 1 tot en met 4. De verkondiging gaat over Marcus 5, vers 1 tot 20. Na de verkondiging zingen we Psalm 116, vers 2 en 3. Het vers 2 en 9 uit de oude berijming. Dus Psalm 116, 2 en 9, oude berijming. Na het dankgebed en de voorbeden zingen we Psalm 89, 7 en 8. Psalm 89, 7 en 8 uit de oude berijming. En nog een aantal mededelingen. Die waarschijnlijk straks niet in de kerk worden voorgelezen. De deurcollecte is bestemd voor Jemima. Volgende week zal in beide diensten dominee Van de Heuvel voorgaan. En donderdag aanstaande is er een Crea-ochtend bij Ellen Brugmans. Dus die is vanaf 9:30. Adres Campanula 24. Wens u een goede dienst.
kon rustig even genieten van het orgelspel. Ik kon genieten van de aanwezigen. Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten. Broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten en ook zij die thuis met ons meeluisteren. Vanmorgen gaat ons voor dominee Hoek uit Schoonhoven en ik wil hem bij deze ook van harte welkom heten. Ik heb nog enkele mededelingen voor u. Gistermorgen is er bij Arno en Lakshmi Visser een gezonde zoon geboren, Adriaan Kevin. Ze noemen hem Kevin. En Kevin is het broertje van Imet en van Nick. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 145, zoals afgedrukt op de liturgie. Ik mag u nog even wijzen op de tafel hiernaast in de hal met een aantal gevonden voorwerpen. Ik wil u graag attenderen om daar nog even langs te lopen en eventueel te kijken of er nog iets bij is voor u. Want de tafel gaat vandaag weg, heb ik begrepen. Dus kijk u nog eventjes straks. Ik wens u en mag u namens de kerkraad een gezegende dienst te wensen.
We bereiden ons in stilte voor op deze dienst om Gods zegen te vragen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In het Johannesevangelie lezen we dat Jezus zegt: als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. We gaan met elkaar zingen gezang 323, het eerste en het tweede vers. Gezang 323, de versen 1 en 2 zingen wij. gaan met elkaar luisteren naar de geboden van de Heere onze God zoals die staan in Exodus 20. En horen hoe de Heer Jezus Christus in het evangelie deze geboden samenvatten. En als antwoord erop zingen we uit gezang 463, het eerste en het tweede vers. Gezang 463, vers 1 en 2, nadat we naar de geboden hebben geluisterd. De Heere zegt tot Israël en ons: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus die gekomen is om de wet te vervullen en door zijn Heilige Geest ons leert om te gaan in de weg van Gods geboden, vat er 10 geboden samen. En hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere, grote en heilige God, genadige en barmhartige Vader in Jezus Christus, uw Zoon. We danken u dat we hier op deze plek mogen zijn waar u tegenwoordig bent. Dat hebt u in mezelf beloofd, dat waar twee of drie samen zijn in uw naam, dat u daar in het midden bent. We zijn vanmorgen met veel meer dan twee of drie. En wij danken u voor het feit dat u naar ons toekomt, dat u aan het begin van de dienst ons liet groeten in uw naam, ons de genade en de vrede toezij die er is in de Heer Jezus Christus. En dat u ons zo op het hart bond, dat u ons daartoe hier hebt samengebracht, om ons die genade te schenken, aan deze vrede deel te geven. En Heer, we moeten heel eerlijk erkennen dat we het zo snel vanzelfsprekend vinden dat zondag aan zondag de deuren van uw huis openstaan en uw woord geopend ligt op de kansel. Maar het spreekt geen zins vanzelf. Want u bent God, de Heilige. En wij zijn mensen, zondaren. En u en wij passen niet bij elkaar. En ondanks het feit dat er een enorme afstand is tussen u en ons, komt u naar ons toe. En dat doet u omdat we uw mensen zijn door u gemaakt, gewild. Omdat u ons heil op het oog hebt. U doet ons niet naar onze zonden. En u vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. We belijden nu al het verkeerde dat er was in de week die we achter ons hebben liggen. Het zondige in ons doen en laten. In ons denken en spreken. En het was veel meer dan wij ook maar beseffen. En wij vragen u om vergeving. Of u ons wilt aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En schenk ons om hem een gezegende dienst. Dat we ophoren wie u bent en wie u zijn wil voor ons. Heere, wij vragen u, maak ons stil voor uw aangezicht. Er kunnen zoveel stemmen in ons zijn en buiten ons. We kunnen vol zitten met van alles en nog wat. Bezig zijn wellicht met de dingen die gepland zijn voor deze nieuwe week. Dat het ons moeilijk valt om stil te worden. Wilt u ons dat schenken? Opdat we u ontmoeten. En uw stem horen en ophoren van wat de Geest tot de gemeente zegt. Wilt u Heilige Geest in ons midden zijn? We pleiten op de belofte van u, Heer Jezus Christus, die het zegt. U die een zondaar bent, u weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer dan zal mijn hemelse Vader de Heilige Geest geven, hen die hem bidden. En zo vragen we uw Vader in de hemel, wees met uw geest bij ons. En schenk ons dat wat we nodig hebben. Misschien moeten we terechtgewezen worden, vermaand worden. Of is het veel in nodig dat ons een hart onder de riem gestoken wordt, we bemoedigd worden? U weet dat. Gaat u een ieder van ons langs en spreekt u een ieder van ons aan. Ons hier in de kerk en degenen die met ons verbonden zijn, te midden van de kerktelefoon of via internet. Heere, wilt u uw zegen verbinden aan uw woord, hier en overal waar het uitgaat. Hier in Dordrecht. En over uw hele wereld. En we bidden u heel in het bijzonder voor de broeders en zusters die lijden omwille van uw naam. Die ernaar verlangen om samen met anderen u de lof te zingen. En bijeen te zijn rondom het woord. Maar voor wie dat onmogelijk is. Omdat hun kerkgebouw verwoest is, op de vlucht zijn, ze gevangen zijn gezet. Opgesloten zitten in kampen. Heere, wees met hen. En sterk hen, zodat ze het volhouden. Onze ogen zijn op u en wij bidden u, verheerlijk uw naam in de verkondiging van uw daden. Om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Markusevangelie. We beginnen te lezen bij het 41ste vers. het laatste vers van hoofdstuk 4. En we lezen door tot en met het 20ste vers van hoofdstuk 5. En de preek zal gaan over de geschiedenis van de genezing van de bezeteren van Gadara. De eerste 20 versen van hoofdstuk 5. Markus 4, vers 41. En zij, dat zijn de discipelen, vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En ze kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip was gegaan, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd: onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem: stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het er meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man waren weggegaan, gingen ze in de varkens en de kudde stortten van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchtten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen gehad had, en ze werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was, en ook over de varkens. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: ga naar uw huis, naar de uwe, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich alle. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van onze God hoort en dat bewaart in zijn hart. Voordat de kinderen naar de zondagsschool, naar de crèche gaan en het kinderlied met hen zingen, wil ik eerst wat tegen hen zeggen. Jongens en meisjes, het gaat in de Bijbel, dat weet je, over God en de Heer Jezus, over wie Hij is en wie Hij zijn wil voor jou en mij en over wat Hij van ons vraagt. Maar je komt in de Bijbel ook best vaak de duivel tegen. Zoals in de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen, wanneer een man van de duivel, van demonen, dat zijn boze geesten wordt bevrijd. Wordt in de Bijbel ook steeds gewaarschuwd voor de boze. Dat is wel nodig, want hij probeert ons bij de Heer Jezus weg te houden, vandaan te krijgen. Hij wil altijd alles kapot maken, door elkaar gooien, verstoren. Wie naar hem luistert, de boze, wordt ongelukkig. Je begrijpt, de duivel is een naar, gemeen en vals iemand. Maar we hebben wel met hem te maken, last van hem. Heeft, zo denk je misschien, de Heer Jezus toen die stierf op het kruis en opstond uit het graf, de duivel dan niet overwonnen? Jawel, maar hij is nog niet dood. Zo voorkomt het wel. Ik zal u duidelijk proberen te maken met een voorbeeld hoe dat zit met de duivel. In het oerwoud van Zuid-Amerika wonen anaconda's. Dat zijn levensgevaarlijke, ontzettend sterke slangen van soms wel 6 meter lang. Als je zo'n beest bijvoorbeeld met een bijl zijn kop inslaat, gaat hij natuurlijk dood. Maar het kan wel 24 uur duren. Een hele dag. En tijdens die 24 uur is hij nog altijd zeer gevaarlijk. Kan hij zelfs een mens of een groot dier wurgen. Maar na een dag is het voorbij. Is hij dood. Dus is het ook met de duivel. De Heer Jezus heeft hem, ik bedoel dat eerbiedig, heeft hem op Goede Vrijdag met Pasen de kop ingeslagen, overwonnen. En straks, als de Heer Jezus terugkomt, gaat de duivel dood. Wordt hij voor altijd vernietigd. Maar tot die tijd is hij nog erg gevaarlijk. Loert hij op jou en mij. Daarom bidden we ook. Verlos ons van de boze. En Heer, houdt u mij vast. Dat doet hij dan ook. Hij bidt zelfs voor ons. Dat is heel bijzonder. Vind je niet? Nu gaan we met elkaar het kinderlied zingen. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 116, het tweede en het negende vers uit de oude berijming. Psalm 116, vers 2 en 9. Gemeente des Heren Jezus en zijn discipelen hebben de overkant uiteindelijk toch bereikt. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Een hevig noodweer heeft het erom doen spannen. Het scheelde niet veel of ze waren met z'n allen vergaan. Althans, dat meende Jezus' discipelen die totaal in paniek waren. Jezus zelf had in het vertrouwen dat zijn vader zou zorgen dat hij daar zou komen waar een taak voor hem lag, zich rustig neergelegd op het achterschip. De opzet van de boze om de heiland met zijn leerlingen te doen omkomen op het meer was mislukt. En ze wachten een volgende confrontatie van de Satan met Jezus. Die zou blijven proberen hem om te brengen, ten val te brengen. Daar zal de boze mee doorgaan tot op het kruis toe. De overkant is het land van de Gadarenen. Een streek ten oosten van het meer van Galilea. Het gebied van Decapolis, van de, dat betekent het, van de 10 steden. In deze omgeving was weinig van het Joodse geloof over. Dat was verdrongen door een heidense, Grieks-Romeinse cultuur. Een rechtgeaarde Jood kwam er daar ook niet graag, had hier niets te zoeken. Jezus wel. Hij is namelijk gekomen om te zoeken wat verloren is. Om te verlossen wat in de greep van de boze verkeert. Vrijwel meteen stuit hij op zo'n verlorene. Een man met een onreine geest stuift op Jezus af. Dat doet hij niet uit eigen beweging. Trouwens, alles wat deze man doet en zegt, doet en zegt hij niet uit zichzelf. Hij is namelijk een bezetene. In bezit genomen door boosaardige machten. Het staat zelfs letterlijk in het Grieks dat hij in een onreine geest was. Deze man is dus helemaal één met de demon. Dat is nog meer dan in de greep, in de ban van de onreine geest. En nu komt uitgerekend deze man direct naar Jezus toe. Hij gaat niet voor de heiland op de vlucht, maar wordt als door een magneet naar hem toegetrokken, aanbidt hem zelfs. Als het over Jezus en de boze gaat, ontdekken we in het Nieuwe Testament twee lijnen. Aan de ene kant zien we hoe de duivel steeds Jezus opzoekt, de strijd met hem aangaat. Dat doet hij omdat hij beseft dat Jezus komen in deze wereld werkelijk een levensgrote bedreiging voor hem vormt. Daarom zet hij alles op alles om Gods zoon ten val te brengen, om te brengen. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. De poging van Jezus' dorpsgenoten om hem van de steilte af te gooien. De Satan wil Jezus' werk verstoren, kapot maken. Nog. Jongeren, er is een uitdrukking, misschien ken je hem wel, die luidt: waar de Heere zijn kerk bouwt, zet de duivelen er een kapel naast. En dat is waar. Dat geldt ook in ons persoonlijk leven. Wie dicht bij de Heere wil leven, krijgt te maken met strijd. Daar komt de duivel op af. Dat kan hij niet verdragen. Als jij vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Daarnaast is er in het Nieuwe Testament ook een andere lijn. En dat is dat de boze Jezus niet ontlopen kan. Ook al zou hij dat willen. Hij weet dat hij met Jezus te maken heeft, in ieder geval met hem te maken krijgt. En dat hij in hem zijn meerdere zal moeten erkennen. Daarom valt hij hier ook voor hem neer en aanbidt hem. Hij is bang voor Jezus. Weet dat God zo machtiger is dan hij zelf. En dat mogen wij als gemeente van de Heer Jezus Christus tot onze troost ook weten. Maar intussen is Satan wel heel machtig. Dat zien we aan deze man. Zoals hij is, ontmoeten we in het Nieuwe Testament geen tweede. Een zichzelf vernietigend mens, wonend in grafspelonken, die een gevaar is voor zijn omgeving. Men heeft geprobeerd hem als een hond aan de ketting te leggen, maar hij is zo sterk dat hij die kettingen gewoon in stukken breekt. Als een volstrekt eenzame loopt hij hier tussen de graven, dag en nacht te schreeuwen, terwijl hij zichzelf met stenen toetakelt. Ontstellend. Ontluisterend. Wat de macht heeft de boze. Want hij is het die over deze man heerst. Gemeente, ik zal u eerlijk zeggen dat ik het zo eenvoudig nog niet vind om vanuit deze geschiedenis lijnen door te trekken naar nu. Zoals deze man eraan toe is, is ook in de Bijbel een uitzondering, gelukkig wel. En toch zijn er ook nu allerlei vernielende, ontwrichtende machten die een mens bezet kunnen houden. Die machten heersen over je. Je bent als het ware hun slaaf. Je kunt je niet van hen losmaken. Denk aan drank- en drugsverslaafden, gokverslaafden, seksverslaafden. Zo'n macht beheerst je leven, voert je, al wil je daar niet van horen, naar de ondergang. Zou dat ook niet een vorm van bezetenheid zijn? Of je bent helemaal in de greep van het materialisme, jij hebt geen geld, maar het geld heeft jou. En je waagt zelfs je gezinsleven, je gezondheid en je geestelijk welzijn eraan om nog meer te krijgen, nog hoger te klimmen. Je werkt, bent zelden thuis, leeft dag in, dag uit met stress, hebt nauwelijks nog tijd voor God en zijn woord en het gevolg is spanning. Je huwelijk, je gezin, klachten over je gezondheid. Een kwijnend geestelijk leven. En je weet niet hoe je die vicieuze cirkel waarin je voor je gevoel opgesloten zit, moet doorbreken. En nu lezen we vanmorgen het evangelie van Marcus 5. Waarin Jezus op ons toetreedt en zegt dat hij, hoezeer we ook in de greep van een bepaalde macht gekomen kunnen zijn, in de greep van Satan, want uiteindelijk is hij het die erachter zit. Nu komt Jezus vanmorgen naar ons toe. En hij zegt dat hij die macht weet te breken, dat hij het in ons leven anders kan maken. Ons wil bevrijden van alles wat het leven met hem in de weg staat. Maar wat daar gebeurd is aan de oever van het meer van Galilea, is geen incident, iets eenmaligs, maar het kan nog. En dat gebeurt gelukkig ook nog. De macht van de duivel is er in deze tijd bepaald niet kleiner op geworden. Zou dat dan van de macht van Jezus wel gelden? We geloven immers niet in een tijdgebonden Heer Jezus. Hij is gisteren en vandaag dezelfde. En daar blijft hij tot in eeuwigheid. Daarom geloven we dat Marcus 5 ook nu in deze bezeten tijd volop geldig is. Jongeren, misschien vind je het wel wat overdreven. Om deze tijd als bezeten te bestempelen. En de wereld als bezet gebied, als door de boze bezet gebied. toch kies ik deze woorden bewust. Weet je, de duivel is op Goede Vrijdag met Pasen door Jezus verslagen. Maar nog niet vernietigd. Dat gaat gebeuren en dat weet hij, daarover straks verderop in de preek meer. Maar juist omdat de boze dat weet, is zijn slotoffensief angstwekkend hevig. Alles wat goed is, wat van God is, probeert hij te verstoren, door elkaar te gooien in het groot op wereldniveau. En hij schakelt daar mensen die hij in zijn grip heeft bijeen. Maar je ziet dat duivelse ook op tal van andere terreinen, bijvoorbeeld door zwijnerij. Door alles wat God verboden heeft tegen hem ingaat, tot amusement te verheffen. Boeken, programma's, sites, films, waar het abnormale als normaal, als moet kunnen gepresenteerd wordt. Zoals vreemdgaan, het aangaan van een buitenechtelijke relatie, het mogelijk maken van 3, 4 oudergezinnen. Onlangs op de catechisatie in Schoonhoven zei ik tegen de jongeren van de oudste groep, de jongeren van 18 jaar en ouder, dat ik vaak mijn hart vasthoud voor hen, met hen begaan ben. En van doordrongen ben dat ze in een ontzettend moeilijke tijd leven, waarin er heel veel op ze afkomt. En dat ik hoop, bid, dat ze met Christus zullen leven, zullen blijven leven in deze verwarrende en verwarde wereld. En dat bid ik ook voor jullie. En ik weet zeker dat jullie dominee dat ook voor jullie doet. En weet je wat zo bijzonder is? Bij onze doop is met het oog op deze strijd al voor ons, voor jullie en mij gebeden. Ik lees een stukje voor uit het dankgebed naar de doop. Almachtige en barmhartige God en Vader, geef dat deze gedoopte kinderen moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zullen strijden en mogen overwinnen. Ouders, grootouders, laten we dagelijks dit gebed bidden voor onze kinderen, onze kleinkinderen, voor de jongeren van de gemeente en vooral ook voor onszelf. Wij hebben zo nodig te strijden de goede strijd van het geloof, om vastgehouden te worden. We zouden de eerste niet zijn die zich half of helemaal overgeeft aan de bezetter, bij Christus vandaan geleid. Jezus zegt, het was de aanvangstekst, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dat betekent dus dat wij van huis uit niet vrij zijn, maar gebonden. En dan komt het gelukkig allemaal niet zo heftig tot uiting als bij deze man. Daarmee is het nog niet minder ernstig. Buiten persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus lopen we aan de leiband van de boze. Doen we precies wat hij wil. Namelijk God geen koning laten zijn over heel ons leven. Zo voert hij ons naar de ondergang. Als het erop aankomt zijn er maar 2 soorten mensen. Of Jezus is je Heer, je koning, en je vraagt bij alle dingen, Heer, wat wilt u dat ik doen zo? Of je doet wat de boze wil. Jezus uit je leven weren. Of hem althans buiten bepaalde terreinen van je leven houden. Het is of het een of het ander, er zit niets tussen. Grijze muizen bestaan niet in het koninkrijk van God. Je bent of van Jezus, of van de boze. En daarbij komt dan ook nog de schuld van de zonde. Waarvan we onszelf onmogelijk kunnen bevrijden, kunnen afhelpen. En het is de Heilige Geest die ons overtuigt van de noodzaak van bevrijding en verlossing. Dat de Heer Jezus het kan en wil, daarvan is deze geschiedenis het bewijs. Voor hem is geen schuld te hoog, geen zonde te erg, geen macht te sterk. We zien het hier. Eerst was het in het leven van deze man een en al wanorde en uitzichtloosheid. Maar toen Jezus in zijn leven kwam, veranderde alles. Werd hij echt een ander, een nieuw mens. Laten we eens kijken hoe dat ging. Vanuit de verte ziet hij de heiland aankomen. Hij loopt hem tegemoet. Weert hem af. En roept, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Hij weet blijkbaar precies wie Jezus is. Dat hij in hem met God zelf te doen heeft. Dat hij Gods tegenaanval is op de Satan en zijn rijk. Deze man weet het beter dan Jezus' leerlingen. Ze zeiden immers na het stillen van de storm, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Wie Jezus is, is voor de bezetenen, is voor de duivel geen vraag. Opmerkelijk. Jezus vraagt hem, wat is uw naam? Hoe heet je? Maak jezelf eens bekend. Mijn naam is Legio, want we zijn met velen. Hij heet maar niet alleen Legio, Legioen, maar heel zijn ik wordt door een vreemde troepenmacht bezet, in de greep gehouden. Het moet de prijs geven van je naam, is in de Bijbel, in die ander je meerdere erkennen, aan hem ondergeschikt zijn. Nu, dat zijn de demonen aan Jezus. Dat blijkt ook hieruit dat zij via deze man Jezus smeken om niet uit het land te worden weggestuurd. Bij Lucas lezen we dat ze vragen om niet in de afgrond te hoeven gaan, om niet nu al vernietigd te worden, maar in plaats daarvan in de varkens die daar rondliepen te mogen gaan. En dat staat Jezus hen toe. Hij verleent hen een vrije aftocht in de zwijnen. Hij vernietigt hen niet. Nog niet. Dit geeft alleen wat vragen, gemeente. De duivel krijgt blijkbaar in deze wereld van God nog een bepaalde ruimte. Dat doet hij in zijn voor ons ondoorgrondelijke wijsheid. Maar dat vind ik het bemoedigende, het geruststellende. Maar er zijn geen zelfstandige kwade machten waarop zelfs God geen grip heeft. En die daarom ongehinderd hun gang kunnen gaan. Hij staat erboven. De Heer regeert, toch wel. Ondanks alles, te midden van al het voor ons onbegrijpelijk. En dit staat vast voor alle die van Christus zijn. Ik zal nooit uit zijn hand vallen. Wat een troost. Een houvast. Na Jezus toestemming gaan de demonen in de varkens. En vervolgens slaat de hele troep, het zijn er ongeveer 2000 op hol, rent onder hels kabaal de steilte af, stort in zee en verdrinkt. Hier zit, dacht ik, een geweldige boodschap in. In de eerste plaats niet langer is een mens geschapen naar Gods beeld, een prooi van de boze. Het zijn de varkens die voor hem overblijven. In de Bijbel het onreine, vuile en verwerpelijke bij uitstek. En dat is het tweede, met de varkens storten de duivelen mee de diepte in. Ze vergaan. Ook dit wonder is, evenals al Jezus' wonderen, een teken van het koninkrijk dat straks in heerlijkheid doorbreekt. Het loopt met de duivel op een eind. Het eindigt met hem en al zijn handlangers in de eeuwige dood, in de poel die brandt van zwavel en vuur. God doet recht. Alle bruutheid, razernij en goddeloosheid houden op. Jezus komt. En met hem een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, waar het gebrokene, geschondene, het God onterende, kortom alles wat aan de zonde herinnert, voorgoed voorbij is. Want Jezus is werkelijk overwinnaar. De toekomst, de uiteindelijke afloop van de geschiedenis, staat na Pasen vast. Pasen, zo zegt de grote theoloog Noordmans, is het voorgoed begonnen begin. Pasen is het voorgoed begonnen begin. Letten we weer op de mens om wie het allemaal gaat. Moet u zien hoe die man veranderd is. Hij zit bij Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. Er is orde in zijn leven gekomen. De heiland heeft hem tot zijn bestemming gebracht. Door het spreken van een enkel woord. Hij heeft niet allerlei rites uitgevoerd of bezweringsformules uitgesproken. Maar zei alleen maar, onreine geest, ga uit deze man. Zo doet hij nog. Hij weet toch altijd door zijn woord en geest kapotte levens te herstellen, te vernieuwen. Het kan zijn dat vanmorgen hier iemand neerzit of elders meeluistert bij de puinhopen van zijn leven. Terwijl een ander daar misschien helemaal niet van weet. Maar dat je zelf niet meer weet hoe het verder moet. En je vertwijfeld afvraagt, hoe kom ik hier uit? Of wordt het ooit anders? Mag ik u dan op deze man wijzen? Meer nog op Jezus. Zie eens waartoe hij in staat is. En hij is nog niets veranderd. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot, zegt de psalmregel. God ontfermt zich op het gebed. Gemeente, die varkenshoeders zijn zich uiteraard wild geschrokken. Dat kan niet anders. Van het een op het andere moment kreeg heel die kudde de kolder in de kop. Rende richting de stuilte en stortte in de diepte van het meer. Het leek wel of ze bezeten waren geworden. En tegelijk was die naakte, schreeuwende, er niet uitziende wilde veranderd in een normaal mens. Ik stel me voor dat ze het hele verhaal met horten en stoten in de stad hebben gedaan. De inwoners willen er uiteraard het hunne van weten. Aangekomen op de plek van het onheil. Of van het heil. Het is maar hoe je het bekijkt. Zien ze dat het verhaal waar is. Onvoorstelbaar. Heer Jezus, wat geweldig dat u gekomen bent. Wilt u doorgaan met uw werk onder ons? Ja, dat zou je verwachten mogen. Dat hoop je, dat dit hun reactie is. Maar helaas zeggen ze precies het tegenovergestelde. Jezus, gaat u alstublieft hier weg. Ze verklaren hem tot ongewenst persoon. Hoe kan dat? Zou het niet zijn, gemeente, dat Jezus aan hun geld gekomen is? Ze zijn hun varkens kwijt. Het is kapitaal vernietigd. Hun hele leven, hun hele economie. die van zwijnerij aan elkaar hing, werd door Jezus aangetast. En dat willen ze niet. Kijk, dat Jezus verlossing brengt, prima. Maar dat dit dan ook inhoudt vernieuwing, reiniging, wegdoen van alles, maar dan ook alles wat niet bij God past. Het verwijderen van alle zwijnentroep, dat is te veel gevraagd. De hele handel moet wel gewoon blijven doordraaien, want het is duur geld. Daarom kunnen ze Jezus hier niet gebruiken. Dan maar niet gered worden. Hoe ligt dat bij ons? Kan dat anno 2018 nog? Dat we liever hebben dat Jezus gaat, uit ons leven, uit onze omgeving vertrekt, dat we hem liever kwijt zijn dan rijk? Misschien vind jij dit wel een hele rare en zelfs irritante vraag. Je zit hier in de kerk hoor. En dan vraagt u of we Jezus soms liever kwijt zijn. Toch stel ik die vraag. Ik stel en ik hoop dat jij dat van me aanneemt uit bezorgdheid. Dat ik soms bang ben dat sommigen in de kerk een halve Jezus willen. Wel een die natuurlijk je zonde vergeeft. En je helpt als je in de zorgen zit. Je in de hemel brengt. Maar niet een die onze Heere, onze koning is. Die het over alles voor het zeggen heeft. En dat kan niet. Je kunt geen halve Jezus hebben. Het is bij hem alles of niets. Genade is wel gratis, maar niet goedkoop. Hij wil ons hele leven. Op zondag en in de week. Geen halve zondag, dat we er 's morgens wel zijn, maar 's middags zo onze eigen dingen doen. En hij wil geen deel van ons bestaan, maar alles. Het is iets dat we vanuit onszelf niet willen. Maar dat wil hij bewerken. Die alles of bijna alles bij het oude wil laten. Natuurlijk wel kerkelijk wil zijn, maar het ook weer niet wil overdrijven. Van bekering op echt alle terreinen van het leven niet wil weten. Die stuurt daarmee Jezus weg. Wat wilt u nou ten diepste? En jij? Dat Jezus in uw leven binnenkomt en daar aan het werk gaat. Dan wordt wel alles anders. Of wil je dat hij vertrekt, omdat hij te lastig is, zoveel eisend? Het aangrijpende van deze geschiedenis vind ik dat Jezus aan het verzoek van deze Gadarenen voldoet. Hij gaat. Als hij dan echt zo'n blok aan hun been is, zo ongewenst, dan vertrekt hij wel. Er hangt dus wel veel vanaf wat wij willen. Maar zegt u, de mens heeft toch geen vrije wil? We zijn goed gereformeerd. En God weet toch door alle weerstanden heen te breken? Helemaal waar. Daar doe ik niks vanaf. Maar daar gaat het hier niet om in dit gedeelte. De nadruk valt hier op onze verantwoordelijkheid. En we mogen het een niet tegen het ander uitspelen. Niet het ene woord van God met het andere schaakmat proberen te zetten. Er is de onmogelijke mogelijkheid om Jezus af te wijzen. Om bewust het in je leven bij het oude te houden. Ik moet er niet aan denken dat iemand van ons deze keuze maakt. Want als Jezus gaat, gaat alles. Dan gaat het leven, het eeuwige leven, ons voorbij. Gemeente, hebt u met mij ook zorg over allerlei ontwikkelingen in ons land? tendensen in de maatschappij. Gods woord doet er nauwelijks mee toe. Zijn heilzame geboden, ook ten aanzien van het leven, het begin en het einde van het leven, worden genegeerd. Gezien als inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Wij bepalen zelf wel wat goed en niet goed is. Zo wordt God, zo wordt Jezus de deur gewezen. Soms ben ik bang dat Jezus bezig is zich in te schepen. Heren, zo bidden we, ontferm u. Doet u dat, bidden voor ons land. Om een geestelijk ontwaken, om een revij. Jezus gaat aan boord. Heer, ik wil met u mee. Wie roept daar? De genezen bezetene. Hij wil weg uit dit gebied waar hij zich niet langer thuis voelt. Waar voor zijn meester geen plaats is om voor altijd met hem te zijn. Ik begrijp helemaal dat verzoek van deze man. En wat zal Jezus een dankbare discipel aan hem hebben. Hij zal dan ook wel zeggen, kom, stap in, daar gaan we. Maar Jezus reageert heel anders. Hij staat er deze man niet toe, wijst zijn verzoek af. Ga naar uw huis, naar de uwe, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Hij moet blijven waar hij is, op de hem door God gewezen plek. Maar blijft hier Jezus' liefde. Terwijl de mensen hem wegsturen, laat hij door middel van deze man toch het evangelie tot hem komen. Jezus strekt, hoe verdient ook, niet de handen van de Gadarenen af. Deze man wordt evangelist in zijn eigen omgeving, maar ze bepaalt niet op Jezus zitten te wachten. Overal vertelt hij wat de heiland voor hem heeft gedaan. En zo is Jezus hier toch nog. Via deze man. Mooi is dat. Er is een evangelisatiecursus die heet Gunnend Geloven. Bedoeld om gemeenteleden u, jou en mij te helpen bij het doorgeven van het goede nieuws. Prachtig initiatief. Misschien kunt u er in uw gemeente ook iets mee. Er zijn immers ook in Dordrecht zoveel die de Heer Jezus niet kennen. Of van het geloof vervreemd zijn. Het met de kerk gehad hebben. Dat gaat ons aan het hart. En wie zelf Christus kennen mag, gunt hem een ieder. Jezus zegt tegen die man, begin maar dicht bij huis. Dat is vaak het moeilijkste. Je eigen familie, de buren, vrienden die afgehaakt hebben. Wellicht denkt u, het haalt toch allemaal niks uit. Dat kan nog wel eens anders uitpakken dan wij denken. Ook dat leert ons deze geschiedenis. Toen deze man zijn volksgenoten vertelde over Jezus, zeiden ze niet meer. Ga toch weg, we hebben aan jou geen boodschap. Integendeel, ze verwonderden zich. Bijzonder, vindt u niet? Het leek een onmogelijke opdracht. Evangeliseren onder die afwijzende Gadarenen. Maar het droeg rijke vrucht. Werd gezegend. Hoe ik dat weet? Dan moet u twee hoofdstukken verder lezen. In Markus 7. Daar is Jezus weer in dit gebied van Decapolis. En dan zeggen dezezelfde mensen van hem, hij heeft alles goed gemaakt. Hij doet doven horen, maakt dat zij die niet kunnen spreken, spreken kunnen. Dat is dan een heel verschil met Markus 5. Hier is het, laat hem alsjeblieft gaan. Maar het woord laat hem blijven. En zijn grote daden onder ons verrichten. Zullen wij er ook maar niet goed en groot spreken van de Heer Jezus tegenover anderen. Tegenover onze kinderen, onze kleinkinderen. Je broer, je zus, je collega of klasgenoot. En weet u, als je groot spreekt van hem, ontvang je vaak zelf ook een zegen. We hebben in ieder geval genoeg te zeggen. Want onze God is zo bijzonder. Dat bent u. Daar ben je toch wel met me eens. Amen. Laat ons danken en bidden. Heer Jezus, hartelijk dank. Dat u zo bent en zich in de schriften zo openbaart. Als de sterke. Als degene voor wie geen macht te sterk is. Dat u alle kwade machten ook in ons leven weet te breken. En we danken u dat u zo op ons toetreedt. En dat u zichzelf aan ons aanbiedt. Als onze verlosser, onze redder, onze zaligmaker. En geef dat we alle vrijgemaakt zullen zijn. Of als dat nog niet het geval is, vrijgemaakt zullen worden door u. Bevrijd van alles waarvan we onszelf niet bevrijden kunnen. Van de schuld en de macht van de zonde. Heere, bewaar ons ervoor. Dat op die mensen lijken in Gadara. Die u liever kwijt waren dan rijk. Bewaar ons ervoor dat we u maar voor de helft willen. Voor de vergeving van onze zonden en om ons in de hemel te brengen. Maar dat we niet willen dat u koning bent over ons totale bestaan. Dat u de Heere bent die het over alles voor het zeggen mag hebben. Zouden we nog half zijn? Dat radicale ontlopen. Geef dat we ons daarvan bekeren. En dat we het vanuit de grond van ons hart zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Heer, wilt u de woorden van u met ons doen meegaan? Geef dat we er nog eens over nadenken, over naspreken, wellicht met elkaar. En dat we niets liever willen dan de woorden van u doorgeven. Dan bidden we u ook voor de buurtlunch die deze middag gehouden gaat worden. Dit missionaire project. Geef dat er mogelijkheden zijn om anderen iets door te geven van wie u bent en wie u zijn wil. Voor mensen die in zichzelf verloren zijn. Geef dat er goede gesprekken kunnen ontstaan. Wees met hen die deze lunch hebben georganiseerd. Geef hen de leiding van uw geest ook hierbij. We bidden voor deze gemeente. Voor broeder Wiebe van Wijk. Wiens gezondheidstoestand zorgelijk is. U weet van hem. U kent deze oude broeder. Wilt u bij hem zijn, ook nu hij al zwakker wordt. En dat hij uitzicht heeft op u, die nog nooit iemand heeft weggestoten, die u aanroept in de nood. Dat u ook zei met zuster Smitshoek, voor wie deze morgen de bloemen bestemd zijn, is ook haar nabij bij het ouder worden. Heer, wij mogen met de dank voor uw aangezicht komen, dat u Arno en Lakshmi Visser samen met hun beide kinderen verblijd hebt met de geboorte van een zoon en dat het allemaal goed mag gaan. Geef dat ze hun kinderen zullen voorgaan op de weg achter u aan, Heer Jezus Christus, de weg ten leven. We bidden u voor uw gemeente. Voor dominee Vogel en zijn vrouw, die u aan deze gemeente verbonden hebt. Wilt u hem zegenen, samen met de broeders van de kerkraad en alle die hier bezig mogen zijn. Opdat uw koninkrijk ook hier uitgebreid mag worden. Wilt u hem steeds volmaken van uw heilige geest. Om de grote daden van u te verkondigen. En dat hij zich ook door de gemeente gedragen weet, en vol gebeden weet. Heere, bereid uw koninkrijk uit, onder Israël en de volken. Wij bidden u voor ons land, waar zoveel zijn die niets meer met u hebben. Wilt u een geestelijk ontwaken geven? U hebt dat in voorgaande eeuwen gedaan, en uw geest is niet veranderd, en uw arm niet verkort. Doe het uit genade in uw ontferming. Wilt u zijn met alle die geroepen zijn in ons land om in de politiek de woorden van u door te geven, te getuigen dat alleen in het gaan in uw geboden heil te verwachten is. Wilt u zijn met hen die u daartoe riep, op gemeentelijk niveau, provinciaal, landelijk, doe hen steeds bemoedigen worden vanuit uw woord. Heere, ga zo met ons mee. Breng de gemeente vanmiddag weer bijeen om te horen van u. Ontfermt u zich over de wereld waar zoveel aan de hand is. We geloven dat u regeert. En doe ons in het vertrouwen leven dat u de dingen met vaste hand leidt. En heenwerkt naar het moment dat u, Heere Jezus, verschijnt op de wolken van de hemel. En laten we er klaar voor zijn om u te ontmoeten als het zover is. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Psalm 89, vers 7 en 8. gaat dan alle heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor alle die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.